En vanavond, broeders en zusters, wil ik beginnen met wat te lezen uit het tweede hoofdstuk inmiddels van Romeinen. Romeinen 2, het eerste gedeelte. Waar staat: daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder zal vergelden na zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede en ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Dit schriftgedeelte sluit uiteraard gewoon aan bij hoofdstuk 1... en in het bijzonder zelfs bij vers 20... Vers 20 van hoofdstuk 1, dat immers eindigde met: opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. En 2 vers 1 begint met: daarom zijt gij niet te verontschuldigen. Sluit daar direct bij aan. Echter, in het tussenliggende gedeelte wordt de algemene positie van de mensheid beschreven, waarbij van de mens gezegd wordt dat hij God verwisseld heeft, dan wel de heerlijkheid des onverderfelijke Gods verwisseld heeft voor of veranderd heeft in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetig en kruipende gedierte. Dat is vers 23, waarbij de schepping dus geëerd wordt boven de schepper. En daarna vanaf vers 24 wordt dan uitgebreid gezegd dat God de mens heeft overgegeven. Dat wil zeggen losgelaten, waarbij de mens dus de kant op schiet die hij zelf verkoos. Hij rukte zich als het ware los uit de hand Gods en God zegt: dan laat ik toch los. En dat is wat hier feitelijk gezegd wordt. Ze hebben eerst God afgedankt en God keert zich dan van de mens af. Hij heeft de mens overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Ik ben altijd geneigd te zeggen, ik kan het ook niet helpen dat het er staat, en ik vind het ook niet zo leuk om het altijd te moeten zeggen. Maar het staat er in de eerste plaats tot 3 keer toe dat God de mensheid heeft losgelaten. In elk geval sinds de eerste komst van Christus. Misschien ook eerder, maar het is voor ons nauwelijks van belang. Maar in elk geval, God heeft de wereld losgelaten, de mensheid losgelaten en de mensheid overgegeven om hun lichamen onder elkander te onteren. Dat is wat het eerst genoemd wordt in vers 24. Daarna hetzelfde ook in vers 26 en vers 27, feitelijk, waar dus tot 3 keer toe gewezen wordt op homoseksualiteit, of hoe je het tegenwoordig maar moet noemen. Dat weet ik ook niet. Dus niet mijn bedoelingen uitgebreid op in te gaan, maar ik heb vorige keer al gezegd waar het hem in zit. De gedachte waar het in zit, staat er namelijk bij. Er staat aan het eind van vers 27. Er staat dat de mensen in kwestie daarmee de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangen. Dat staat er misschien niet zo heel duidelijk, maar toch staat het er in correct Nederlands. De gedachte is namelijk waar de schepper door de schepping ontkend wordt, is het eerste gevolg, logische gevolg daarvan, dat de man door de vrouw ontkend wordt. En daarna andersom net zo goed. dat namelijk de vrouw door de man ontkend wordt. En wat je dan overhoudt is dat het verschil tussen man en vrouw dus feitelijk wegvalt. Dat die verhouding er niet meer is, niet meer bestaat. Omdat die relatie namelijk rechtstreeks ontleend is aan de verhouding tussen de schepper als man en de schepping als vrouw. En het idee is dat de schepping als vrouw ontvankelijk, zeg ik dat dubbelzinnig genoeg? Nou goed. Dat denk ik niet, zuster, want dan komt die straf al wat erg laat. En bovendien, het is geen straf, daar gaat het nou juist om. Wat hier staat, is dat God de mens daartoe heeft overgegeven. God vindt het wel best zo. Die zegt, als je dan als vrouw, als de schepping als vrouw, niet ontvankelijk is voor de man. Heb je dat? Voor de schepper. Waarom zou een dergelijke situatie bij de mensen onderling dan wel bestaan? En wat er gewoon gezegd wordt, is dat juist deze afwijking... Sorry voor de term, maar ik beschouw het als een afwijking. Ja, ik heb ook een paar afwijkingen. Maar mag een ander alsjeblieft ook hebben. Ik bedoel, ik zit er niet mee. Ik heb er niet zo'n probleem over. Ik begrijp er niks van, maar dat hoeft toch niet. Ik begrijp van de meeste afwijkingen niks, zoals anderen van mijn afwijkingen niks begrijpen. Daar is er een afwijking voor. Eerlijk waar, ik praat ook niks goed, dat doe ik ook niet. Maar om er nou zo verschrikkelijk moeilijk over te doen, zoals in christelijke orthodoxe kring gebruikelijk is, ja, dat zie ik nou ook weer niet zo erg zitten, hoor. Ik heb altijd medelijden met mensen met afwijkingen, zal ik dan maar zeggen. Daar reken ik mezelf dan ook onder. Vertel ik toch niet wat mijn afwijkingen zijn. Toch? En dat mag je niet meer zeggen, maar vroeger werd homoseksualiteit beschouwd als een neurose. Tot voor zeer kort. Nou ja, tot voor enige tientallen jaren. Het werd besproken in medische boeken onder de neurosenleer. Met andere woorden, het wordt beschouwd als een psychische stoornis. Nu niet meer, maar ja, er zijn heel wat meer psychische stoornissen die als zodanig niet eens meer erkend worden. Om reden, dat is een goede reden voor, men kan er niks mee, men kan ze toch niet genezen. Men weet er niks mee aan te vangen, dus heeft men ze uit het boek geschrapt en ze daarna dikwijls in andere vorm ingebracht in andere boeken. Maar daarmee vallen ze buiten het kader van de psychologie, zal ik maar zeggen. Of psychiatrie heet het dan. Zo werkt zoiets. Maar ja, goed, daar heb je toch geen boodschap aan. Maar ik vertel het u er maar even gratis bij. Maar waar het over gaat, is dat de meest elementaire verhouding die er bestaat in de wereld, is die tussen schepper en schepping, waarbij de schepping als vrouw, als vrouwelijk, ontvankelijk zou zijn voor het zaad, dat is het eeuwig blijvende woord Gods, met dank aan Petrus bijvoorbeeld, ontvankelijk zou zijn voor het zaad en daarmee voor het woord Gods, want daaruit zou dan nieuw leven, namelijk een nieuwe schepping, tot stand komen, is het idee. Maar waar de schepping als vrouw van de man niks meer wil weten, zou dus het meest logische gevolg daarvan zijn dat inderdaad ook vrouwen de man niet meer als zodanig erkennen. En dat wordt hier ook het eerst genoemd. Dus niet omdat ik dat kies, zo, om het zo te zeggen, maar dat is wat het eerste ook genoemd wordt. Bij homoseksualiteit wordt dikwijls meteen aan mannen gedacht, in de Bijbel niet, dan wordt meteen aan vrouwen gedacht namelijk. Nou goed, op dat probleem ga ik verder ook dan maar niet in. Maar het is algemeen bekend gegeven uit de cultuurgeschiedenis dat inderdaad altijd het streven is geweest van de vrouw om zich te stellen op dezelfde positie als de man. Maar daarmee wordt mannelijkheid en vrouwelijkheid dus gewoon ontkend. Dat is wat het is. Het lukt natuurlijk nooit helemaal, want als we het echt zouden ontkennen, zou het menselijk ras binnen afzienbare tijd uitgestorven zijn. Dus we zitten ermee. Wij kunnen het niet wegredeneren, maar men heeft er de eeuwen door altijd moeite voor gedaan. Nou goed, dat onderwerp laat ik maar voor wat het is verder. Maar dat dit hier het eerst genoemd wordt, is niet omdat het van Gods wegen beschouwd wordt als zo'n verschrikkelijk grote zonde, groter dan welke andere ook. Maar hij wordt genoemd omdat hij symptomatisch is voor deze dingen. Ik blijf van mening, ik weet niet of je dat zeggen mag, maar ik blijf van mening dat heel wat neurosen, dat wil zeggen inderdaad, men zegt dan psychiatrische stoornissen, heel wat, ik zeg niet alle, want het is maar de vraag wat je eronder verstaan moet, maar heel wat van die dingen niet zouden ontstaan wanneer men inderdaad de juiste verhoudingen in de wereld kent en erkent. Daar komt het op neer. Mensen willen iets zijn wat ze niet zijn. Willen een positie innemen die hen niet toekomt. Om welke reden dan ook niet. Dat kan ook gewoon een maatschappelijke positie zijn, hoor. En daar ontstaan dikwijls de problemen uit. Niet alle, maar vele wel. En voor zover ze er niet uit ontstaan, moet ik u zeggen dat als ik ze zou aansnijden, dieper op in zou gaan, zal blijken dat ze er wel degelijk mee te maken hebben. Maar ik laat het voor wat het is, want dat is mijn afdeling niet. Ik word ook niet geacht daar in het publiek over te spreken. Dus ik doe dat ook maar niet. Maar dat dit hier het eerste genoemd wordt, is niet omdat het de meest vulgaire zonde die er is. Of zoiets. Dat is het niet. Maar omdat die zo symptomatisch is, of zo illustratief is, voor de situatie waarin de mensheid in het algemeen verkeert. Als de hoogste gezagsdrager, de hoogste in rang, God zelf namelijk, de schepper niet meer erkend wordt, dan betekent het dat daarbij uiteindelijk zelfs elke rangorde in de wereld verdwijnt. Nou ja, verdere perversiteiten zal ik u dan maar niet noemen. Dat is ook mijn afdeling dus weer niet. Maar ze ontstaan allen daaruit. Daar gaat het om. En daarom zal mens inderdaad God erkennen, zich aan hem onderwerpen. Daarmee erkent hij het beginsel van hiërarchie en van rangorde in de wereld als zodanig. En dan is hij al een mooi eind op streek, zeg ik. En verder blijf ik erbij dat de mens een zondaar is met afwijkingen enzovoort. En sommigen worden met afwijkingen geboren, dat is ook zo. Dus daar is ook verder weinig aan te doen. En er is ook weinig verwijtbaars aan. Dat gebeurt hier trouwens ook niet. Want hoe zondig de mens dan misschien ook is, ik bedoel het nu gewoon helemaal in het algemeen uiteraard, hoe zondig de mens ook is, hij kan er niks aan doen. Hij is als zondaar geboren. Maar als je niet behouden wordt, dan is het zijn eigen schuld. Maar dat hij een zondaar is, dat is niet zijn schuld. Maar als zijn zonden niet verzoend worden, komt dat omdat hij daarvoor kiest. En dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Daar komen wij nog op, maar ik zal niet te ver vooruit lopen. Ik moet nog iets noemen uit dit schriftgedeelte. Want ik dacht dat ik er nog niet eens bij stil heb gestaan. Bij vers 25 namelijk. Want daar staat waarom God de mens heeft losgelaten. Het idee wordt geïntroduceerd in vers 24. En dan meteen vers 25 waarom dat is. Omdat de mens de waarheid Gods veranderd heeft in de leugen. Vervangen heeft door de leugen. Eerst stond er, hij heeft God veranderd in het beeld eens verderfelijke mensen van gevolgen van viervoetige en kruipende gedierte. Daarmee de mens tot God gemaakt, of zelfs dieren, maar vooruit. En in vers 25 staat, hij heeft de waarheid veranderd in, of verwisseld voor, de leugen. Let op de leugen. De leugen, ja, dat kan eigenlijk niet, hè. De waarheid, dat bestaat. De leugen, in het algemeen niet. Je hebt de waarheid en al het andere heet leugen. Niet in specifiek, het kan ook niet schelen welke. Het blijft gewoon leugen, omdat het de waarheid niet is. Toch worden alle leugens in het algemeen, alle onwaarheid samengevat in de term de leugen. En die leugen wordt dan ook verklaard. Dat is namelijk dat het schepsel geëerd en gediend wordt boven de schepper. Dat is de leugen. De leugen is dat de mens de hoogste zou zijn in de schepping of in de wereld, of hoe je dat dan maar noemen moet. Men heeft God weggeredeneerd en men dient het schepsel. Vergis je niet, dat is in onze dagen zeer ver doorgedrongen. Want God dienen hebben maar weinig christenen, ik praat nu over christenen, hebben maar weinig christenen idee van hoe dat moet. Nee, dikwijls denk ik dat je dan regelmatig naar de kerk moet en dat God ervan gediend is, alsof die dat gezegd heeft enzovoort, dat dat moet. En wat voor belang heeft hij daar dan bij? Ik bedoel, dat is natuurlijk maar een raar idee, hoor. Echt, dat is een vreemd idee. Maar bij God dienen weet men anders niks te bedenken. Dus dat zal het dan wel zijn. Toch? En men heeft er ook iets anders voor ingevuld. Want waar je wel over kunt horen is over het dienen van de naaste. Maar de naaste, wie het ook is, is een mens. En te vrezen valt dat in heel die filosofie, of als je het zo wil noemen, theologie, dat zelfs daarin de mens geplaatst wordt, het schepsel dus geplaatst wordt boven de schepper. Dat gebeurt dan wel op niet al te opzichtige wijze. Maar als je even een paar stappen terugneemt, afstand neemt en bekijkt, dan zie je dat in één keer. Dan wordt de mens gediend. En dan wordt het schepsel gediend in plaats van de schepper. Als je nou vraagt, is het dan niet goed? Dan zeg ik, nee, nou ja, als men God niet dient, is al het andere niet goed. Zo zit het dan eenmaal. Zonder geloof, zei Paulus, meen ik, in Hebreeën 11. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En wat men dan ook anders doet, hoezeer het misschien ook bijbels is, als het gaat buiten geloof in en dus onderwerping aan Gods woord om, dan betekent het niks en is het God onwelbehagelijk. Daar komt het op neer. Nou goed. Eens kijken, wat moet ik er nog meer van zeggen? Denk ik niet, hè? Uiteindelijk komt er een opsomming in vers 28. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in de kentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven. Daar staat het dus de derde keer, hè? In een verkeerde zin. En dat wil zeggen in een verkeerde gezindheid. Want het begint bij de gezindheid. Begint bij het hart van de mens. Met zijn denken namelijk. God heeft hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Daarom hebben zij zin, inderdaad, om te doen dingen die niet betamen. We denken erover. En ze zijn dus vervuld met, en dan komt die lange opsomming, waarmee nog niet gezegd wordt dat iedere mens inderdaad al deze dingen doet die hier beschreven worden, maar er staat wel dat dat in het hart van iedere mens is. En het zou je gedacht zijn tot welke rottigheid een mens in staat blijkt te zijn. En inderdaad, dat hangt wel wat van de omstandigheden af, maar als de omstandigheden er zijn, dan schrik je wezenloos, dan blijkt de beschaving, zal ik maar zeggen, blijkt dan inderdaad het spreekwoordelijke dunne laagje vernis te zijn. Ik ben blij dat iemand voor me uitspreekt, want er wordt mee bewezen dat het een bekende uitdrukking is. Een zeer dun laagje vernis en dat stoot er zo af en dan komt al een rottigheid naar buiten. Nou goed, die dingen ga ik niet meer stuk voor stuk noemen, maar daarna wel vers 32... Over de mensheid in het algemeen wordt gezegd, de welke daar zij het recht Gods kennen of weten, namelijk dat diegenen die zulke dingen doen geen recht hebben om te leven, des doodswaardig zijn. Dat daar zij het recht Gods weten, niet alleen deze dingen doen, maar zelfs ook een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Ook als ze het zelf niet doen, of wel, maar niet uit. Vinden ze het ook nog leuk als anderen het doen. En soms denk ik, het is het grootste inhoud eigenlijk van het tegenwoordige wereldse vermaak, niet? Het gaat allemaal over wat wij niet mogen doen, maar we kijken op televisie naar hoe anderen dat dan wel doen. Zo vinden het toch ongeveer, of niet? En dat is ons vermaak, toch of niet? Er is een paar doden vallen. Ja, zelfs zoiets leuks als Columbo, weet je wel. Maar dat moet toch eerst. Ja, het is toch zo? Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Niet dat ik er tegen protesteer. Maar zo is het nou eenmaal. Nou goed. Wanneer je maar weer ziet. Hoeveel ellende, hoeveel rottigheid. Ik weet er geen beter woord voor. Rottigheid nou eenmaal in het hart van de mens is. Zo is dat nou eenmaal. En daarom staat er, daarom, hoofdstuk 2, vers 1. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die oordeelt. De mens die oordeelt. Anderen uiteraard. Vertalers hebben gedacht dat wij dat niet begrepen, dus vooruit. Misschien hadden ze gelijk, ze hebben het dus ingevoegd. Maar er staat, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die oordeelt. Andere oordeelt. Want waarin gij een ander, en hier staat het dus inderdaad, waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dus algemeen gegeven in de eerste plaats, omdat alle mensen zondaren zijn. En daarna is het ook een redelijk bekend psycholoog. Gaat hij weer psychologie, hoe komt het boven? Maar daarna is het ook een redelijk bekend, algemeen bekend psychologisch verschijnsel dat de mensen die het hardst oordelen over anderen gewoonlijk zichzelf schuldig maken aan exact dezelfde dingen en zich dat ook heel goed bewust zijn. En daarom oordelen ze een ander, want zojuist zichzelf oordelen kunnen ze moeilijk doen. Projectie, heet zoiets. Dat is echt waar. Ik zal niet zeggen dat het 100% van alle gevallen waar is, maar het is de algemene regel. Het is nu eenmaal zo. Mensen die anderen oordelen, zouden in werkelijkheid in de eerste plaats zichzelf moeten oordelen. En daar is alle reden toe. Zij veroordelen in anderen wat zij in zichzelf aanwezig weten. En waar zij wellicht tegen vechten bij gelegen hebben, wat ze niet kunnen onderdrukken. Maar misschien lukt het hen dan om dat bij anderen te onderdrukken. Dat is de meest positieve manier om het te zeggen. Maar het is een heel bekend verschijnsel. Het is echt waar. Denk er maar eens over na. Dan bekijk u zelf nog maar eens. Ga nog maar eens voor de spiegel staan. Je kunt in dit soort geval kun je beter niet interrumperen, heet zoiets. Want Maar de Bijbel zegt het gewoon. Waar dan nog wat anders bij komt. Dat is misschien ook niet leuk om te zeggen. Maar ja, het is sowieso geen leuk onderwerp. Maar er staat nou eenmaal in de schrift. Dat veel mensen nooit tot openlijke misdadigheid of criminaliteit komen. Ja, dit is niet altijd een deugd hoor. Wij zijn er blij mee dat dat zo is. Maar het is natuurlijk ook dikwijls zo dat zij gewoon niet durven, maar het graag zouden doen. En sommigen zouden het ook graag doen, maar zouden niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Dat wil zeggen, door gebrek aan capaciteiten ziet men niet voldoende kans om de eigen zondige mogelijkheden ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dus als u nog eens nette mensen tegenkomt, zo netjes zijn ze vermoedelijk ook niet, zal u gedacht zijn wat in hun hart is. En vergis u niet, het is waar, en wij lezen dat straks, de mens zal geoordeeld worden naar zijn werken. Dat is waar. Maar daar staan andere uitspraken naast die zeggen dat God niet de buitenkant oordeelt. Niet slechts de werken als zodanig. Maar God ziet het hart aan. Hij oordeelt namelijk wat in het hart is. En het zou best eens kunnen zijn dat bij gelegenheid iemand die veel gezondigd heeft minder zwaar gestraft wordt dan iemand die weinig gezondigd heeft. Dat meen ik echt hoor. Het is niet maar niet zo'n simpele afweging, een lijstje van beschuldigingen en dat was het dan enzovoorts. Zo steekt het echt niet in elkaar. We zouden ons dus realiseren dat waar mensen tot dit soort zonden zoals hier beschreven zijn komen, zijn er vaak omstandigheden waardoor dat nou eenmaal gebeurt. Omstandigheden waarin wij dan misschien nog net niet terecht zijn gekomen. Begrijp je wel? Waar gaat het maar om? Nou goed, meer kan ik er beter niet van zeggen, want de Bijbel zegt er ook hier eigenlijk nog veel meer over, wat eigenlijk nog veel belangrijker is. Dus ik ga maar gewoon door. Er staat in ieder geval dat de mens niet te verontschuldigen is. Toch zouden we nauwkeurig moeten lezen. Namelijk in vers 20 stond op dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dat geldt voor de mensheid in het algemeen. Men kan God kennen. En op die grond zou men God moeten verheerlijken of danken, aanbidden of hoe het maar heten mag. Waar men dat niet doet, staat men dus schuldig. Maar als het gaat over, laten we zeggen, meer persoonlijke aangelegenheden, wordt hier in Romeinen 2 vers 1 gezegd, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, maar niet punt. Gij zijt niet te verontschuldigen, mens, wie gij ook zijt. Zo staat het er niet. Er staat meteen achter, die oordeelt. Dat wil zeggen, op het moment dat wij anderen beginnen te oordelen, dan wel veroordelen, want het is in de Bijbel toch hetzelfde. Op dat moment veroordelen wij onszelf en zijn wij ook zelf niet te verontschuldigen. Op het moment dat we normen aanleggen op anderen, zouden we ze op onszelf moeten aanleggen. En naar Gods standpunt doen we dat dus ook. En waar wij dus anderen oordelen, oordelen wij automatisch onszelf ook. Daarom hebben ze een korte uitspraak ooit ergens in de schrift: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. En andere uitspraken die zeggen dat met de maat waarmee wij anderen meten en dus oordelen, zullen wij zelf gemeten worden. De normen die we anderen opleggen, zal God ons opleggen en daarna zal hij in het algemeen ons, of in het algemeen de mens, oordelen. Dat is een van de grondbeginselen, logischerwijze. De wet die we zelf hanteren voor anderen is uiteraard in de eerste plaats op onszelf van toepassing. En zodra wij anderen oordelen, veroordelen wij onszelf. En dan staat er, daarom zijt gij niet te verontschuldigen wanneer gij anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, en dus anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. In beginsel, in elk geval. En daar gaat het maar om. En wij weten, vers 2, wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is. Dat wil zeggen, God kun je niet wat wijs maken. Dan heb je nog zo'n goede advocaat, dat lukt niet. Wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. En dan gaat het inderdaad wat langzaam hier en staat er in vers 3. En denk gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Dat is weer precies dezelfde gedachte. Waar wij anderen oordelen, zullen wij door God geoordeeld worden. Met dezelfde maatstaven namelijk. Daarom zouden wij niet zo dom zijn om anderen te veroordelen. En wij hebben natuurlijk zojuist wat lelijke dingen gezegd over homoseksualiteit enzovoorts. Maar ik heb niemand veroordeeld. Waarom ook? Weet ik veel. Ik neem het risico niet. Bovendien, waarom zou ik? Want het dient toch tot niks. Toch? Wij zouden dat domweg niet doen. Want, per slot, maar zover zijn wij natuurlijk nog niet in deze brief. Wij leven niet onder de wet, wij leven onder de genade. En wij ontvangen vergeving van zonden. En die anderen die in onze ogen wellicht nog veel grotere zonden doen dan wij, ontvangen van Gods wegen op precies dezelfde gronden als wij net zo goed vergeving. Op basis van geloof, uiteraard. Daar gaat het om. Nou goed. En wij zouden ons dat dus realiseren. Op het moment dat we aan het oordelen gaan, zijn we bezig onszelf te veroordelen. Dat schiet dus nooit op. Wij zullen het oordeel niet ontvlieden. En dan vers 4. Let op dat dit alles, ik zeg wel wij, maar het wordt in het algemeen gezegd tot de mens in het algemeen. Hè? Dat wil zeggen de natuurlijke mens. En dan vers 4. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Het punt is namelijk dat men inderdaad aan zo'n oordeel Gods kan ontkomen, maar alleen op grond van geloof, want evangelie. Ik moet natuurlijk zoveel mogelijk terugverwijzen en niet vooruit. Dus ik verwijs nou maar terug naar hoofdstuk 1 vers 16. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En geloof is het enige waar het werkelijk om gaat. De bestrijding van de immoraliteit, laat ik maar weer eens een zwaar woord nemen. De bestrijding van de immoraliteit is wellicht nuttig voor de samenleving, hoor. Dat denk ik ook wel, dat geloof ik ook wel. Het is alleen mijn afdeling niet. En ik zou ook niet weten hoe dat nou geregeld zou moeten worden. Daar ben ik totaal ongeschikt voor. Maar tegelijkertijd weet ik dat dat geen God welbehagelijk werk is. het bestrijden van de immoraliteit of van de zonde in de wereld. Integendeel, waar het om gaat, is dat de mens aan de schuld van de zonde, kan worden vrijgesproken op grond van geloof. En dus hebben wij een veel hogere optie. Dat is namelijk, wij prediken het evangelie. Niet om de zonde in de wereld te bestrijden, maar om te zorgen dat die zondaren die er zijn, dan behouden worden in elk geval. En van hun zondige natuur komen ze er vanzelf af. Dat is een kwestie van tijd. Daar heeft de samenleving nu niks aan. Maar ja, ik sta hier geen politiek praatje te verkopen. Dat is mijn afdeling niet. En niet die van christenen in het algemeen, trouwens. Want wat hier staat in vers 4, gaat niet, en wat er verder volgt, gaat niet over die zonden die gedaan worden die een mens niet zou moeten doen. Er staat gewoon, God heeft de mens daaraan overgelaten. En wat het betekent, is dus dat God er niets aan doet. Hij bestrijdt het niet, hij straft het niet, tegenwoordige tijd, hè, nu, hè. Mijn grote nadruk. Hij bestrijdt het niet, nu niet. Hij bestraft het niet, nu niet. Hij doet geen van tweeën. Hij moedigt het ook niet aan, uiteraard. Je kunt ook niet zeggen dat het de wil van God is dat het zo gebeurt. Het was de wil van de mens. En God heeft gezegd, als je dat nou wil, oké, ga maar. God heeft de mens losgelaten en dat is kenmerkend. In elk geval voor onze tegenwoordige bedeling. En dat is waar het allemaal over gaat. En onze bedeling kenmerkt zich dus dat God geen bemoeienis heeft met de wereld in het algemeen. En het wordt beschreven niet in negatieve termen, maar in positieve termen. De negatieve kant van het verhaal is dat God dus inderdaad niet ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Daar zijn, soms denk ik, ja, daar zijn dan dus meteen anderen voor. Want als God het niet doet, moeten wij het kennelijk zelf doen. En vandaar dat een belangrijk deel ook van de christenen zich bezighouden met de bestrijding van al deze zonden. Niet noodzakelijk in deze volgorde, maar van al deze zonden die hier in Romeinen 1 worden opgesomd. Dat begrijp je toch, hè? Dat is wat er gebeurt. En tegen dit, tegen dat, mag allemaal niet. Actiegroepen, weet je wel, moest verboden worden allemaal. Ja, misschien wel, maar God verbiedt het niet. God heeft gezegd, jullie willen dat, oké, ga maar. Waarmee niet gezegd wordt dat God het dus zo wil. Maar waarmee gezegd is dat God er geen belang bij heeft om dat dan te doen. En als hij er geen belang bij heeft, ja, wij dan als gelovigen, als kinderen Gods, dan dus ook niet. Begrijp je me goed, er komt een tijd waar hij er wel belang bij heeft en wij dus ook. Maar dat is pas na de opname van de gemeente en niet ervoor. Niet nu dus. Dus je kunt hooguit vaststellen in de wereld dat het inderdaad zo is. En dan zeggen we tegen elkaar, jongen, waar moet het naartoe? Ja, waar moet het naartoe? Het is heel erg allemaal. Het is ook allemaal heel erg, dat meen ik ook echt. Maar je kunt er niks aan doen. En van Gods wegen al helemaal niet. Het enige wat wij kunnen doen, is de mensen het woord Gods voorhouden, waardoor men door geloof gerechtvaardigd wordt van welke zonde dan ook. Dat is in ieder geval iets, zou ik dan zeggen. Op zijn minst, hè. Dat is iets, dat is heel veel natuurlijk. Maar ik bedoel zo, de garantie dat daarmee de zonde in de wereld of in de mens afneemt, ja, die hebben we niet gekregen, hoor. De kans is aanwezig. Ja, de kans is zeker. Maar die garantie hebben we niet gekregen. Dus ook het doel er niet van. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Maar vooruit. Maar de gedachte is dan, dat als je het negatief zegt, betekent gewoon, God verbergt zich voor de wereld. U weet, ik kan nooit nalaten bij te vertellen, dat het antwoord is. Het volstrekt Bijbelse antwoord, wat op vele plaatsen gegeven wordt, op de bekende vraag, als er dan een God is, waarom dan? En wat er dan ook verder volgt, is geen antwoord op, Bijbels antwoord. God bemoeit er zich niet mee. De wereld, de mensheid in het algemeen, heeft hem verworpen. God laat nu de mensheid voor een periode van pakweg een jaartje of 2000 aan hun lot over. Dat is het dan. Dat is waar het om gaat. En vervolgens, wat er wel gebeurt, en dat is de positieve kant van het verhaal, ook van Gods wegen, is dat precies dit. Deze houding Gods wordt in de Bijbel beschouwd als, er staan die drie woorden achter elkaar in vers 4, het wordt beschouwd als rijkdom zijner goede tierenheid, rijkdom zijner verdraagzaamheid en rijkdom zijner langmoedigheid. Want het betekent toch dat God het toelaat. Mens wil dat, van God mag hij. Want dat is wat er staat. Betekent dat God er inderdaad niet straft. Ook niet door een of andere moderne ziekte of zoiets. Dat komt niet van God. Ziekte komt sowieso niet van God, uiteraard. Wat het ook is. En bovendien, nieuwe ziekten zijn er in de loop der eeuwen velen geweest. Je herinnert u aan een bekende scheurbuik. Men wist absoluut niet wat het was. Totdat iemand erachter kwam dat gewoon gebrek was aan, wat was het? Vitamine C, dat was al. Enzovoorts. Nou, ik ken er zelfs die zeggen dat kanker een kwestie is van gebrek aan bepaalde voedingsstoffen. Maar vooruit. Dat verhaal gaat al heel lang rond. Er zijn in de tijd ook al heel wat diëten ontwikkeld. Heeft nooit echt geholpen, geloof ik. Of een beetje. Maar niet echt ter bestrijding van de ziekte als zodanig. Hooguit ter vertraging van het ziekteproces. Maar we weten dat nou eenmaal niet. En de mens weet niet alles. En om te denken dat wat wij niet begrijpen dan kennelijk van God komt. Ja, dat is ook weer zo wat, hè. Ik ken trouwens christenen die doen het precies andersom. Die zeggen wat wij niet begrijpen komt kennelijk van de duivel. Als het van God was, zouden wij het wel begrepen hebben. Ik zal maar geen namen noemen, maar... Maar ik heb er een paar in gedachten. Die dat gewoon glashard beweren. Nou goed, zo is het dus ook niet. Nee, we houden ons gewoon aan wat de Bijbel zegt. En de Bijbel spreekt in verband met dat God de wereld heeft losgelaten... over de rijkdom zijner goedertierenheid, rijkdom zijner verdraagzaamheid... rijkdom zijner langmoedigheid. En ik zou eigenlijk moeten... Oh, er staat erbij, dat is mooi. Ik zou eigenlijk moeten aanhalen 2 Petrus 3 vers 15. Neem tenminste aan dat het daar ook staat. En staat er trouwens 2 keer, dus er moet nog een tekst daar zijn in 2 Petrus 3. Waar Petrus spreekt over het uitblijven van het oordeel Gods. En meer specifiek de wederkomst van Christus dus. In de praktijk is dat hetzelfde, hè. Maar Petrus spreekt over het verschijnsel dat hij nog niet verschijnt. Nog steeds niet. En toen waren er ook spotters die zeiden, ja, maar er komt er niks van terecht. Dat moet je allemaal niet zo serieus nemen. Je moet de profetieën niet letterlijk nemen en dat soort dingen meer. De categorie spotters noemt Petrus dat. Maar daarna zegt hij in vers 9 van 2 Petrus 3, de Heere vertraagt de belofte niet. Zo van de Heer is niet laks. Gelijk enige dat traagheid achten. Sommigen noemen dat laksigheid van God dus, hè. Maar hij is langmoedig over ons. Precies hetzelfde idee. Hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En meteen eroverheen, inderdaad vers 15 vervolgens. En acht de langmoedigheid onzes heren voor zaligheid. Op de wijze van Paulus staat er dan bij. Maar het gaat mij alleen maar om deze zin. Acht de langmoedigheid onzes heren voor zaligheid. Ik zal trouwens verwezen hebben naar vers 9 in de eerste plaats en niet naar vers 15. Maar vooruit. Maar we vinden dezelfde gedachte namelijk. De Heer is langmoedig. Zolang die wederkomst niet plaatsvindt, vindt dus ook het aangekondigde oordeel niet plaats. En breekt de aangekondigde dag des Heren, dat is het oordeel des Heren, niet aan. Komt er dus nog geen straf of oordeel en is de Heer dus langmoedig. Dus als iemand vraagt, als er dan nog wat is, waarom dan ze... Dan zeg je, omdat de Heer langmoedig is. Dat is nog een understatement. Eigenlijk zouden we meteen moeten zeggen... Dat is vanwege de rijkdom zijn de goede tierenheid... De rijkdom zijn de verdraagzaamheid... En de rijkdom zijn de langmoedigheid... En vul vervolgens dan dus ook maar in... En de uitnemende rijkdom zijn er genade. Dus wat, wij leven in de bedeling der genade. En dus lopen wij niet met wet te schermen of zoiets... Te strijden, hè? Dat is wat schermen toch is, hè? Vechten is dat. Nou goed. En Petrus zegt, want God wil dat allen tot bekering komen. Dat wil zeggen, God straft niet. Hij geeft namelijk de mens de gelegenheid om alsnog tot geloof te komen. Niet om op te houden met zondigen, dat kan een mens namelijk toch niet. Maar om tot geloof te komen namelijk. Want hoeveel een mens ook zondigt... Hij kan daarom wel tot geloof komen. Toch? Neem u zelf maar als voorbeeld, toch? Nee. Waarom moet ik nou altijd mezelf als voorbeeld nemen? Ja, toch? Hè? Ondanks wie men is. Ondanks wat men doet. En misschien zelfs zonder wat men doet ook daadwerkelijk veranderd. Want dan gaat het niet in de eerste plaats om. Men kan tot geloof komen. Natuurlijk. Dat heeft te maken met waar men werkelijk op vertrouwt enzovoort. Dat is heel wat anders dan wat men in de praktijk doet. Het zijn echt twee verschillende dingen. Ze hangen samen, maar op de meest tegengestelde, of de meest tegenstrijdige wijze zelfs ook. Daar hoef ik dus ook verder niet op in te gaan. Maar dat is waar het hier om gaat in Romeinen 2. Lees maar met me mee. Het ging allemaal over de zonde van de mens enzovoort. Waaraan God de mensheid heeft overgegeven. Maar dan staat er in vers 4 van hoofdstuk 2. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Weet u dan niet dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Die goede tierenheid dus. Als God onmiddellijk zou straffen, dan was het niet eens 7 jaar geworden. Hè? Nou ja. Denk maar, dat is nu eenmaal zo. Ja. U weet wel, de bekende discussie over de doodstraf. Mensen met de wet in de hand, vooral orthodoxe christenen, zeggen, hey, dat moet, dat staat in de Bijbel. Dat is waar, staat in de Bijbel. Er staat ook in de Bijbel dat het moet door stenen gingen. Dat er staat ook bij, wie zonder zonde is, werpen eerst de steen. Want degene die de beschuldiging inbrengt, moet dan ook, in geval van een veroordeling, de executie voltrekken. Dat is de wet. Valt dus wel mee eigenlijk. Echt waar. Als iemand beschuldigd van een bepaalde zonde waar de doodstraf op staat en die iemand wordt veroordeeld, moet men als beschuldiger als beul optreden, is het idee. En het idee is, dat kan zo iemand nooit doen, want hij is zelf ook niet brandschoon. Alleen ja, onder de wet moet men zo ik zou bijna zeggen pervers, maar dat bedoel ik ook eigenlijk, maar ik zoek een ander woord, hè. Maar wordt me zo verwrongen in zijn denken dat dat allemaal verdwijnt. En men eist het recht, de toepassing vooral van Bijbels recht. Ja. Maar ja, als diezelfde wet op ons was toegepast, zal ik maar zeggen. En wij overtraden de Sabbat of fietsen op zondag of wat er maar wezen mag. Dan staat de doodstraf op volgens de Bijbel. Dan waren we vermoedelijk al veroordeeld geworden voordat we ooit maar tot geloof konden komen. En daar gaat het maar om. Of konden fietsen. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een moeilijke trouwens. Nou goed. Maar zo ongeveer is dat. En wij zijn dus dankbaar dat wij niet meteen veroordeeld werden toen we zondigden. Gaf ons de gelegenheid om tot de Heer te komen en ons aan hem te onderwerpen enzovoort. Dat is waar het om gaat. En waar wij uit genade leven, zouden wij op bijbelse, dus religieuze gronden, niet recht of wet eisen. Waar wij zelf uit genade zalig worden en geworden zijn en daar ook uit leven, dat is in ieder geval de bedoeling. Waar dat zo is, zal ook wij genade toepassen. En dus de genade Gods prediken uiteraard. Beslot de gemeente is geroepen tot een betoning van zijn genade. Nee, tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijn genade, waarmee je overvloedig is geweest over ons. Efeze 2. Vergis u maar niet. Dat is waar het over gaat. Want de gedachte is, terug te keren nu tot vers 4. De gedachte is dat als God recht had toegepast, had hij terstond en ter plekke de wereld moeten veroordelen. Zeker na de verwerping door de wereld van de Heer Jezus. Dat is dan nog rijkelijk laat, moet ik u zeggen. Maar in elk geval had het dan moeten gebeuren. Lijkt me niet zo moeilijk. Maar God heeft het niet gedaan. En dus stelt hij er geen belang in. Hij vindt het niet belangrijk op dit moment. Dat komt omdat er belangrijkere dingen zijn dan dit. Wat veel belangrijker is namelijk, is dat in onze dagen uit de volkeren als zodanig die gemeente van eerstelingen verzameld wordt voor zijn koninkrijk. Al was het maar alleen omdat die gemeente van eerstelingen samen met hem zou oordelen over deze wereld die hem verworpen heeft. In de toekomst. Dat is waar het om gaat. Of zullen we nog populairder, iets onnauwkeuriger zeggen, hij is nog bezig de rechtbank samen te stellen. Maar dat zijn u en ik. Dat is waar het over gaat. En het zal toch duidelijk zijn dat wij geen enkele reden hebben om anderen te veroordelen. Voor hun werken als zodanig, voor hun zonde. Maar eventueel wel daar waar anderen inderdaad niet geloven. Als wij dat konden, waarom een ander dan niet? Begrijp je wel? Maar dat komt allemaal pas in de toekomst. Dat is niet nu aan de orde. Daar gaat het ook niet om. Want lees maar mee. De langmoedigheid des Heren, de goede tierenheid Gods, leidt u tot bekering. Dat wil zeggen, die gelegenheid krijgt men dan dus. Maar bekering wil niet zeggen dat men niet meer zondigt. Bekering wil zeggen dat men zich onderwerpt aan God. En daarmee aan zijn woord en daarmee aan de Heer Jezus Christus. En zolang dat men dat niet doet, staat er, vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, wordt dus tot de natuurlijke mens het algemeen gezegd, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn, een synoniem voor oordeel, als een schat, alsof het een schat is. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Met andere woorden, populair gezegd, er komt eenmaal een dag dat God wel degelijk rechtvaardig zal oordelen. En het grote nadeel, vervolgens, van de goede tierenheid Gods, is dat waar God niet ingrijpt en de mens dus niet stopt van te zondigen, al was het maar door hem ter dood te brengen, krijgt de mens de kans om gewoon door te gaan, enzovoort. En waar die werken veroordeeld zullen worden, zal het oordeel dus in de praktijk veel groter zijn. Heb je dit nog? Stel je nou voor, iemand is een notoor, met OI schrijf je dat, ja. Hey, wat is een, dat weet ik toevallig. Nou, maar iemand is een notore misdadiger. Want het is Nederlands en geen Frans. Nou, iemand is een notore misdadiger enzovoort. En hij pleegt een moord, zal ik maar zeggen. Hè. En het is vrijwel zeker, dat blijft hij gewoon doen. Dus, maar we zijn nou weer tegen de doodstraf. Dus we sluiten hem voor zijn leven lang op enzovoort. Dan komt iemand vroeg vrijgelaten en daarna gaat hij gewoon verder waar hij gebleven was. Dat komt allemaal voor. Het is niet cynisch bedoeld, maar dat komt allemaal voor enzovoort. Ik denk toch dat, kijk, als een man er toch niet tot geloof wil komen, als hij dat dan echt niet wil, daarvan uitgaande, kan hij maar beter zo snel mogelijk de doodstraf ondergaan. Toch weer. Want hoe langer hij leeft, hoe meer hij zondigt en hoe meer hij veroordeeld zal worden van Gods wegen. Zodat er nogal wat argumenten aan te slepen zijn voor en tegen de doodstraf, maar ik hou me er niet mee bezig. Ja? Ik prefereer dan toch, zolang iemand leeft, kan hij tot geloof komen. Maar aan de andere kant, het bijbelse, het wettige idee dat de mens die bepaalde zonden doet ter plekke en terstond zou gedood worden, want het komt nogal veel voor door die doodstraf. Dat ligt nogal gauw in de hoek. Zou men ook zo kunnen beschouwen. Daarmee komt namelijk een eind aan dat zondige leven. En vooral dat zondige praktische leven. Het maakt het eeuwig oordeel vermoedelijk lichter. Ook in die zin is de doodstraf zeer barmhartig. Ik ken trouwens ook mensen die zeggen, nou, levenslange opsluiting vind ik een veel zwaardere straf dan een doodstraf. En denk dat dat voor sommigen ook zo is. We beginnen met claustrofobische neigingen. Lijkt het me niet prettig om je leven lang opgesloten te zitten. Toch of niet? Zeg ik nou wat geks? Ik moet er niet aan denken. Betekent in de praktijk toch het eind van je leven. Wat moet je dan nog meer? Naar de mens gesproken althans. Enzovoort. Dat blijft allemaal dubieus. Maar wat hier staat, laten we daar goed van doordrongen zijn, is: de mens, zolang hij leeft en deze dingen doet, vergadert zichzelf toorn als een schat. Alsof hij een schat aan het verzamelen is. Maar in werkelijkheid, hij verzamelt zich oordeel, staat er. Gij vergadert uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. Maar de aardigheid van het vers is de inconsistentie van het vers. Want let nou eens op, er staat niet naar uw werken, naar de veelheid van uw zonden of werken of misdaden, vergadert gij uzelf toorn als een schat. Want God zal in ieder vergelden na zijn werken. Vers 6, dat zou logisch geweest zijn. Maar zo staat het er niet. Er staat naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart. Dat wil zeggen, het feit dat men zich toorn verzamelt, oordeel dus, wat in de toekomst zal uitgesproken en voltrokken worden, vindt niet zijn oorzaak in die werken, hoewel die werken geoordeeld zullen worden. En de hoeveelheid oordeel, om maar zo te zeggen, dus het gewicht van het oordeel zal ongetwijfeld evenredig zijn met het gewicht van die zondige werken. Dat mag dan zo wezen, maar er staat, men verzamelt die toorn niet naar zijn werken, maar naar zijn onbekeerlijk en hart en naar zijn hardigheid. Dat wil zeggen dat dit alleen maar geldt voor degene die niet tot geloof komt. Als men namelijk niet zo'n hart, maar een zacht hart heeft, de T's en D's, dat weet je zelf al, hè? Als men namelijk zachtmoedig is en zich onderwerpt aan Gods woord, dan wat men ook verder doet in het leven, het betekent niet dat men zich toorn verzamelt voor door al die werken die men doet, die dan door God zullen vergolden worden, wanneer dan ook. Heb je dat nog? Het feit dat het is wel zo, men verzamelt door die zonden inderdaad toorn, maar dat geldt alleen voor de onbekeerlijke. Dat geldt alleen voor de ongelovigen. En er zit meteen iets anders aan vast. Ik kan het niet tot in detail uitleggen, want ik zou niet weten hoe. Maar er zit wat anders aan vast. Dat betekent dat weliswaar, wat de natuurlijke mens betreft, zijn zonden, zijn werken geoordeeld zullen worden in het eeuwig oordeel, op de jongste dag, in het jongste gericht, of hoe de termen maar luiden mogen. Dat is ook zo. Maar punt 1, dat zou niet gebeuren als het gaat om een gelovige. Dan zijn die werken er misschien wel, maar die zullen niet veroordeeld worden. Die zijn namelijk veroordeeld. Maar er komt nog een anders bij. Het kan dus alleen maar van toepassing zijn op ongelovigen. Zodat uiteindelijk, hoe je dat ook keert of wendt, die straf op die zonden het resultaat is niet zozeer van de werken als zodanig, maar van het ongeloof waardoor men immers in het oordeel komt. Want wat de gelovigen betreft, die komt niet in het oordeel. Johannes 3. En zal ook niet in het oordeel komen, overigens. Ook in de toekomst niet, is de gedachte. Heb je dat nog tot zover? Dus hier wordt de mens niet zijn zonden verweten. Hier wordt hem zijn ongeloof verweten. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn. Enzovoorts. Heb je het tot zover nog dan? Want God zal in ieder vergelden na zijn werken. Dat is waar. En dan vervolgens: degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Degene die de onverderfelijkheid zoeken op de wijze die hier staat, zullen eeuwig leven ontvangen. Wat hebben ze dan gedaan in hun leven? Ze hebben de waarheid gezocht en zich aan de waarheid onderworpen en ontvangen op die grond eeuwig leven. Ze zijn tot geloof gekomen, betekent zoiets in ons jargon dan, hè? En andersom, maar degene die twistgierig zijn, let op, er staat niet de homoseksuele of iets van die aard. Ik bedoel, er wordt niet van die dingen genoemd die we gelezen hebben in hoofdstuk 1, hoor. Er staat, maar degene die twistgierig zijn, die graag twisten, graag tegenspreken dus. Er staat er ook achter, namelijk degene die twistgierig zijn, namelijk die der waarheid ongehoorzaam zijn, die de waarheid dus afwijzen. Ongelovig zijn betekent dat gewoon hoor. Echt hetzelfde. Die de waarheid ongehoorzaam zijn, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Heb je dat? Het gaat dus gewoon om geloof of niet. Geloof om ongeloof. Want de gedachte is dat God de mens weliswaar oordeelt op grond van zijn werken. Er zijn legio schriftplaten die zeggen veel meer dan die er in mijn Bijbel bijgedrukt zijn. In de verwijzing onder vers 6 bijvoorbeeld. Dus met twee regels vol met tekstverwijzing, maar er zijn er toch veel meer. Dat is namelijk een vast Bijbels gegeven. Maar het punt is dat niet de eerste optie is. De eerste optie is namelijk, of de eerste idee is, is een mens gelovig of niet? Is hij ongelovig, dan is hij sowieso schuldig. Ja. Omdat hij God afwijst, de schepper afwijst, het woord Gods afwijst, genade Gods afwijst, enzovoorts. En dus staat hij schuldig. Het werk Gods afwijst, niet in de laatste plaats trouwens. En aan de andere kant, degene die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Wat hij dus ook gedaan heeft, en hoezeer de zonde ook te meerder geworden is, de genade is veel meer overvloedig. Maar dat staat pas in Romeinen 5, dus dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen. Maar dat komt eraan dus nog, hè. Want de eenvoudige gedachte is, we hebben het daar eerder over gesproken, ik meen naar aanleiding van de laatste vers uit Daniel, om goed te herinneren. Eenvoudige gedachte is deze, dat de mensheid als zodanig, ik praat niet specifiek over de gemeente nu, maar ik over de mensheid als geheel. De mensheid als geheel wordt gesplitst in gelovigen en ongelovigen. Voor sommigen levert dat problemen op, denk ik dan, want die weten niet of iemand een gelovige was of niet en waar hij dan ingedeeld moet worden. Maar daar gaat het nou niet om, het gaat om beginsel. Beginsel is, de mensheid wordt opgedeeld in gelovigen en ongelovigen. En de gelovige wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid en de ongelovige wordt zijn ongeloof gerekend tot ongerechtigheid. Zo is dat. En het verhaal gaat daarna gewoon verder. De ongelovige wordt veroordeeld op grond van zijn werken. Die immers voortkomen uit zijn ongeloof. En aan de andere kant, de gelovige wordt beloond voor de werken die geacht worden voortgekomen te zijn uit zijn geloof. Want je hebt gelovigen en ongelovigen, maar je hebt ook werken des geloofs en werken des ongeloofs. Dat hier en daar door ons de grenzen moeilijk te trekken zijn, doet aan het beginsel uiteraard niks af. Want dit is het Bijbelse beginsel. Ik zal u trouwens eerst wat anders voorhouden. Johannes de Doper zei, zie het lam Gods dat de zonde enkelvoud, dat geldt voor heel de wereld, zonder natuur als zodanig, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toch? En dat is, staat in, bij de evangelisten, hè? Ja, Johannes de Doper, is makkelijk genoeg. Daarna hebben we bijvoorbeeld een uitspraak uit 2 Korinthe 5. Dat God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Niet de gelovigen, de wereld. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dan hebben we nog datzelfde 2 Korinthe 5, waar staat dat één voor allen, niet de gelovigen, dat één voor allen gestorven is. Nou, zo zijn er nog wel wat schriftplaatsen. Romeinen 5 is trouwens ook een aardige. Dat Christus op zijn tijd voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog krachtelozen waren. Toen wij nog vijanden waren. Dus voor wie stierf hij? Voor goddelozen, krachtelozen, vijanden, onrechtvaardigen. Het woord staat er ook bij. Nou goed, laat maar zitten. Dat is toch duidelijk genoeg. Voor wie het was. En het punt is dan ook dat de algemene Bijbelse gedachte is, dat wat voor zonde de mens ook doet, voortkomend uit zijn zondige natuur, de schuld daarvoor is gedragen door de Heer Jezus Christus. Sommigen hebben daar moeite mee, maar ik moet u zeggen, maar dat is een klein voetnootje, u zegt heel snel. Dat heeft hij gedaan. Dat kon hij namelijk doen omdat hij beschouwd wordt naar Bijbelse maatstaven, naar Bijbels recht, naar Gods recht dus, als het hoofd van de mensheid. Hij was namelijk de zoon des mensen en als zodanig de directe erfgenaam van Adam. En daarom had hij het recht om zich verantwoordelijk te stellen voor heel de mens. En eigenlijk voor geheel de aarde, want geheel de aarde zou aan Adam onderworpen zijn enzovoorts. En de Heer Jezus als zijn rechtstreekse erfgenaam, dat is de enige zin van al die geslachtsregisters in de Bijbel, zouden het erfrecht bij van Adam tot op de Heer Jezus enzovoorts. En als hoofd van de mensheid en dus als hoofd van de menselijke familie had hij het recht tot lossing. Men lezen de wet met betrekking tot het recht tot lossing. En in die positie, dus niet zomaar iemand, maar wel als mens, in die positie droeg hij de schuld voor heel de mensheid. Hij droeg de straf voor heel de mensheid. Want de gedachte is, dat is ook Romeinen 5, we komen er toch op terug, dat nou eenmaal alle mensen zondaren zijn. Omdat ze nou eenmaal van Adam afstammen, ze hebben het van Adam geërfd. Adam kon daar niet zo geweldig veel aan doen, want met erfrecht DNA en al dat soort dingen had hij natuurlijk toch niet al te veel van doen. Maar niettemin, als hoofd van de mensheid en als de oorspronkelijk verantwoordelijke, kon hij inderdaad die verantwoordelijkheid op zich nemen en indien hij niet, dan zijn directe erfgenaam. En zo verder, dat gaat 75 keer zo, dan is het Enos, Kenan, Mahalal, al dat rijtje af, weet u wel, 74 generaties, tot op de Heer Jezus Christus. En die nam inderdaad de verantwoordelijkheid op zich. En daarmee is de schuld van alle zonden van elk mens, van de hele mensheid, van de hele schepping weggedaan. Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Een van de problemen is dat de schuld wettig wel is weggedaan, maar dat niettemin de zonde er nog is. En ook gepraktiseerd wordt, dan moet dus ook nog een eind aan gemaakt worden. En daarom zal eenmaal deze hele oude schepping verdwijnen. Is dat ook weer geregeld? En dan zijn we er nog niet, want als dat gebeurt, dus is er niemand meer. Ik wil de laatste man het licht uitdoen. Het hekje dicht en dat soort dingen. Dan is er niemand meer. Toch? Dus wat noodzakelijk is, is nieuw leven. Of we kennen het beter als opstanding uit de dood. Of we kennen het onder de uitdrukking wedergeboorte. Wij kennen het niet zo goed onder de uitdrukking uitstorting van de Heilige Geest. Maar het is precies hetzelfde. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Kijk, die dingen zouden allemaal gebeuren. Maar waar dus de zonde der wereld is weggedragen door het Lam Gods, is de volgende gedachte: hoe kan dan een mens ooit nog voor zijn zonden veroordeeld worden? En het antwoord is: hij wordt niet voor zijn zonden in het algemeen veroordeeld, want dat oordeel heeft al plaatsgevonden. Jawel. Wij leven in Christus en mijn vader zou zeggen, daar is het oordeel al geweest, dus ons kan niks overkomen. Had een pracht voorbeeld. Hij zei altijd, hij is niet bij de padvinderij geweest, maar hij wist precies dat, mijn broer wel trouwens, ja. Maar goed, maar die wist precies te vertellen, als er een bosbrand uitbreekt en je bent in het bos, wat moet je dan doen? Zelf ook een vuurtje aansteken. Als die bosbrand naar je toe komt, je kunt er niet voor weg, meteen hier het vuur aansteken. Enzovoort. Dat waait dezelfde kant op. Maar dan heb je ontstaat er een stuk waar het vuur en dus het oordeel al geweest is. Daar brandt niks meer en daar ben je dus veilig. Heel simpel. Wist je het niet? Dat is algemeen. In dienstleden werd geloof ik trouwens ook hoor, zulke dingen. Dat waren heel simpele zaken. Het oordeel was al geweest, dus daar ben je veilig. Nou goed, dat is ook zo, maar toch leert de schrift dat de mens geoordeeld zal worden op grond van zijn werken. Welke werken zijn dat in vredesnaam? Want het kunnen nooit werken zijn die gewoon voortkwamen uit zijn simpele, dan wel gecompliceerde, zondige natuur. Dat is ook zo. Maar op welke werken worden dan veroordeeld? Dat is makkelijk genoeg. Alleen die werken die rechtstreeks het gevolg zijn van het ongeloof van de mens. van zijn afwijzing van het woord Gods, afwijzing van de waarheid. Het zal u gedacht zijn hoeveel zonden op dat niveau gepleegd zijn geworden. Zelfs heel bewust in directe opstand tegen God. Of het per se bewust moet zijn of niet, dat weet ik niet. Ik heb me er nooit in verdiept en ik vind het ook niet zinnig om dat te doen. Maar de gedachte is dat voor zover werken van de mens geoordeeld worden, op de jongste dag zal ik maar zeggen, zullen het werken zijn die voortkwamen uit het ongeloof van de mens. En aan de andere kant hebben we de andere categorie, namelijk de categorie van gelovigen. Die worden sowieso niet veroordeeld, in ieder geval heet het niet zo. Gelovigen zouden beloond worden voor hun werken. Werken van een eigen zondige mens? Helemaal niet, net zo min. Maar voor de werken die voortkomen uit hun geloof. Werken die gedaan zijn om God te dienen. Werken die het resultaat zijn van het leven van Christus in ons, enzovoorts. Het is het eenvoudige verhaal. En dat zijn er dan nog heel veel, hoor, die werken aan beide zijden. Maar dat betekent dus in de praktijk dat de mens zich nooit kan verschuilen achter zijn zondige natuur. Als een mens voor God staat, zal ik maar zeggen, voor zijn rechter of hoe je dat maar zeggen moet, kan hij nooit zeggen, ja, God, maar, ja dat wist ik wel, maar kijk, ik ben nog eenmaal als zondaar geboren. Ik was erfelijk belast. Mijn ouders schenen ook niet te deugen. En, toch? Of niet? Het zat bij ons in de familie. Ja, dat is ook zo. Maar het zijn geen verzachtende omstandigheden. Helemaal niet. Het punt is namelijk dat het over die dingen helemaal niet gaat daar. Dat probleem heeft God allang opgelost. Hij had aangekondigd dat hij dat probleem zou oplossen. Hij beschouwde het namelijk als zijn eigen probleem. En dan loste het dus op. U weet wat, de verlorenheid van de mens is zijn probleem als verliezer. Hij heeft dat probleem opgelost. Maar waar het om gaat en op basis waarvan men geoordeeld zal worden, is fundamenteel eerst geloof of ongeloof. Is men ongelovig, staat men sowieso schuldig en zal men veroordeeld worden. De mate, dat wil zeggen de strafmaat, heeft van doen met inderdaad die werken des ongeloofs, om zo te zeggen. Dat is waar het om gaat. En zelfs dat is niet zo moeilijk, want uiteindelijk, waar het gaat om de zonde van de mens, de oorzaak daarvan ligt niet bij zijn zondige natuur zozeer, ligt bij zijn ongeloof. Lees de geschiedenis maar na. Het afwijzen van de waarheid. Precies zoals het hier in Romeinen 2, dus vers 4 en 5 al staat. Want de zonde van Adam wordt genoemd één ongehoorzaamheid, namelijk, dat is in hoofdstuk 5 waar dat staat, wordt genoemd één ongehoorzaamheid. Hij wilde niet luisteren namelijk. Het was geen kwestie van hij wilde niet doen of laten, hij wilde niet horen. U weet wel, heeft God dat wel gezegd? Zo ja, en waarom niet? En als God het wel gezegd heeft, waarom zou hij bedoeld hebben wat hij zei? Want hij schijnt het anders bedoeld te hebben. Toch? Nou, dat verhaal is dat. En daar komen dan vervolgens de daden uit voort. Maar ongeloof, dat kan een mens verweten worden, inderdaad. Want dat, dat het vlees zich niet onderwerpt aan de wet Gods, dat zegt de Bijbel. Dat kan ook niet, dat is Romeinen 8 inmiddels. Maar daarom kunnen wij wel met de geest of met het gemoed de Heer dienen. Je kunt de waarheid erkennen en onderschrijven. Ook daar waar je niet in staat bent om volledig in overeenstemming met de waarheid te wandelen. Hebben jullie dat nog? Maar daar gaat het dus om. Vandaar, God ziet het hart aan, dat is waar het eerst om gaat. En daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Het is inderdaad van groot belang dat wij goed beseffen dat inderdaad de zonden van de mens als zodanig zo zonder meer vergeven zijn. Dat wil zeggen, de straf der zonden, dan wel der zonde, is inderdaad gedragen. Dat oordeel heeft plaatsgevonden, enzovoorts. Daar gaat het dus verder ook niet meer om. Daarom heeft God er ook geen enkel belang bij, vervolgens, om de zonden in de wereld als zodanig te bestrijden. Dat zou hooguit van belang zijn voor een goede gang van zaken in de wereld. Maar dat is nu ook Gods punt niet. Dat is namelijk wat pas in de toekomst geregeld zal worden. bij de openbaring van Christus in heerlijkheid, wanneer hij inderdaad op aarde zijn troon zal hebben, dan wel, want dat bedoel ik natuurlijk, wanneer hij op aarde zijn koninkrijk zal oprichten. Dan wordt het een ander verhaal, maar in het algemeen blijft bestaan ook dan het idee dat de zonden der wereld als zodanig zijn weggedaan. Er is ook maar één zonde op grond waarvan een mens dus kan verloren gaan. Die gelegenheid moet ik ook altijd aangrijpen om het te zeggen weer eens. Er is maar één zonde op grond waarvan een mens verloren is of gaat, of hoe het maar heet. Dat is die van ongeloof. Waarmee dus meteen beantwoord is wat dat is. Hè? De zonde tegen de Heilige Geest, weet je wel. Een zonde tot de dood, heet zoiets. Doodzonde. Een doodzonde. De Rooms-Katholieken hebben er een paar bij bedacht. Het leek hun gepast om de orde binnen de kerk dan wel binnen de wereld een beetje te ondersteunen. Maar er is maar één zonde tot de dood. Dat is een Bijbelse term overigens, uit Johannes. Eerste Johannesbrief, dacht ik, hè? Laatste verse. Maar dat is gewoon ongeloof. Dat is ook inderdaad die zonde die niet vergeven zal worden. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, tegen de Heer Jezus dus, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, dat is de opgewekte Christus namelijk. De door God verheerlijkte Christus, daar komt het op neer. Dat zal hem niet vergeven worden. Dat men de Heer Jezus in de tijd verwierp en zij kruist hem, wordt niemand ooit aangerekend. Hebben die nog? Dat geldt dus ook voor het Joodse volk in het bijzonder. Dat zei de Heer Jezus trouwens ook. Want die bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dat is ook wat Petrus later zei, en Paulus geloof ik ook trouwens. Nee, Paulus zei het over zichzelf, maar Petrus zei het tot zijn publiek. Hij zei: ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. En toen zei het publiek: wat moeten wij dan doen? Toen zei hij: nou, u bekeren, tot geloof komen, tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Want als je de opgewekte Christus verwerpt, ja, dat is ongeloof en dat is dus zonde tot de dood. Dat is waar het over gaat, hè. En aan de andere kant, een mens wordt behouden niet doordat zijn zonden vergeven zijn. Dat moet echter wel, maar dat geldt voor ongelovigen, het is goed. Hun zonden zijn ook vergeven, maar geen verschil. Een mens wordt behouden door geloof. Dat is een van de hardnekkige misverstanden in de leer van alverzoening. De leer van alverzoening weet heel goed dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonden der wereld. Voor de natuurlijke mens, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen. Maar knoopt daar dan de gedachte aan vast dat ze dus allen behouden worden. Want de Heer stierf immers voor allen. En dat is een van de redenen waarom ik met zoveel nadruk... De beste reden is een gewone Bijbelse reden, maar dit is een van de redenen waarom ik met zoveel nadruk altijd zeg dat een mens niet behouden wordt doordat de Heer Jezus voor de zonde gestorven is. Dat is namelijk niet zo. Indien hij immers niet is opgewekt, zo zijt gij nog in die zonde. Het gaat niet om dat de straf der zonde gedragen is. Dat is weliswaar noodzakelijk. Ik bedoel, gedane zaken moeten afgesloten worden. De boekhouding moet afgesloten worden. Dat soort dingen, om het eens populair te zeggen. Maar waar het om gaat is dat nieuw leven tot stand zou komen. Nieuw leven ontvangt men op grond van geloof. Als men dat ontvangen heeft, is men behouden. En men kan het pas ontvangen nadat de zonden vergeven zijn. Maar de prediking van het evangelie, zeg ik dan maar weer eens, is de prediking van dat er nieuw leven is in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En het wordt gepredikt aan hen wier zonden fundamenteel vergeven zijn, maar die op grond daarvan ook dood zijn voor God. Hebben die nog? God heeft de wereld geoordeeld. De mens is al zodanig. Die is dus dood. Staat er ook, hè? Tot een natuurlijke mens wordt gezegd dat hij dood is door de misdaden en de zonden. En daar gaat het maar om. En wij prediken dus de boodschap van leven aan degenen die dood zijn. En dat ze dood zijn is inderdaad in de eerste plaats het gevolg van dat één voor hen gestorven is. Daardoor zijn ze juridisch dood. Daar gaat het maar om. En de prediking van het evangelie is prediking van eeuwig leven. Prediking van uitstorting van de geest. Hetzelfde, dat is hetzelfde. Prediking van wedergeboren door geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En de werken die dan uiteindelijk geoordeeld worden, zijn dus niet de werken van de natuurlijke mens als zodanig, nog positief, zo dat al bestaan mocht, nog negatief. Maar het is, gaat om werken des geloofs, dan wel werken des ongeloofs. Dat wat uit geloof en dus uit het hart voorkomt. Niet uit de zondige natuur, maar uit de levenshouding. Dat wat men aanvaardt. Dat staat hier ook, want er stond natuurlijk eigenlijk al in vers 5. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn. Het heeft met geloof te maken, want het hart wordt genoemd terwijl geloof bedoeld wordt dikwijls, hè. Hart wordt geacht de zetel te zijn van geloof. En daarna in vers 7 en 8, tegenstelling van vers 7 en 8, komt het ook tot uitdrukking. Degene wel die met volharding in goed doen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, dat zou men namelijk zoeken. In, met volharding zou men, terwijl men goed doet, zou men heerlijkheid, eer, onverderfelijkheid zoeken en men zal het ontvangen. Eeuwig leven namelijk. Op grond van geloof. En dat blijkt misschien niet uit vers 7, maar uit de tegenstelling van vers 8 blijkt het in elk geval. Want daar staat, maar degenen die twistgierig zijn en dus, of namelijk, der waarheid ongehoorzaam. En in plaats van der ongerechtigheid gehoorzaam, zal verbogenheid en toorn vergolden worden. Waarbij je moet bedenken dat gehoorzaamheid nog altijd synoniem is met geloof. En andersom, ongehoorzaamheid is per definitie ongeloof. Het niet willen horen naar het woord. En dan nog een keer. Verdrukking en benauwdheid, dat is dat oordeel. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen. De ziel is de wandel van de mens. En dus is het ook synoniem met werken trouwens. Het ligt er iets verder vandaan, maar niettemin dat is het. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Zodat u maar ziet dat ziel met de werken, namelijk met de wandel, te maken heeft. Maar verdrukking en benauwdheid zou komen over alle mensen, dan wel alle ziel des mensen, die het kwade werkt. En dat geldt voor zowel Jood als Griek, maar dat sla ik eerst nog even over. En dan, maar heerlijkheid en eer en vrede over alle ziel des mensen die het goede werkt. Die term ziel des mensen staat er niet meer in. Maar die ontleen ik natuurlijk aan het voorgaande vers. Dat heet een ellipsis, een weglating. Dat is een stijlfiguur, hè? Heerlijkheid en eer zal gegeven worden aan en ieder of iedere ziel die het goede werkt. En zowel de Jood als de Griek. Let op dat er niet staat, hè? Er staat niet verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die zondigt. En daarna heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die niet zondigt. Dat staat er niet. Dat kan het ook domweg niet betekenen natuurlijk. Al ligt het voor de hand dat wij dat erin lezen. Maar wij zouden dat niet doen. Dat kan namelijk niet. Iemand die niet zondigt bestaat namelijk niet. Dus kan hier ook nooit zo staan. Integendeel. Het gaat om het kwade werken en het goede werken. Let op dat het nog niet eens gaat zozeer om kwade werken en goede werken, maar om het kwade werken en het goede werken. Werken dan, zou je dan in het Nederlands misschien moeten vertalen met uitwerken. Wij lossen dat soort dingen zo op, hè. Wij willen voor alle duidelijkheid altijd voorvoegsels dan wel voorzetsels erbij hebben. Grondtekst heeft dat zelden. In ieder geval niet in de functie waarin wij dat in het Nederlands kennen. Maar de gedachte is dat men het kwade zou uitwerken. Werken vanuit het kwade, dan brengt het verdrukking en benauwdheid. Of men werkt vanuit het goede. Men werkt het goede uit. Waarna de vraag is, maar wat is dan het kwade en wat is het goede? Dat is niet zo moeilijk. Het goede is namelijk de waarheid en het kwade is de leugen. Dan ben ik weer een halve bladzijde terug natuurlijk in hoofdstuk 1. De waarheid Gods verandert in de leugen. Wanneer men die leugen werkt, dat wil zeggen het kwade werkt, en dus leeft vanuit ongeloof en in zijn ongeloof, vanuit ongeloof bepaalde dingen doet, dus inderdaad in opstand tegen God, dan brengt dat oordeel met zich mee. En waar men het goede uitwerkt en leeft vanuit geloof en dus goede werken doet, want dat is dan de term die toch het meest gebruikt wordt, goede werken, dat zijn werken des geloofs per definitie, zal men eer en heerlijkheid en vrede ontvangen, staat hier. Toch? En let dan ook op dat niet noodzakelijk het hier gaat om de toekomst of om een oordeel van de jongste dag, want dat is niet zo. Het gaat al over veel eerder. Uiteindelijk, als het niet later kan, de jongste dag. Maar anders eerder. Dat blijkt ook wel, want in vers 5 wordt gezegd wanneer, als je tenminste vers leest als een tijdrekenkundige aanduiding, namelijk, gij vergadert u zelf een toorn, als het gaat in de dag des toorns. En de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Voor zover het woord dag daar een tijdsaanduiding is, zouden wij dus nu vragen, wanneer is dat dan? En dan is het niet zo moeilijk, dan zoeken we de term dag des toorns op in de Bijbel. En tot onze verbijstering zal blijken dat de dag des toorns, als een tijdsaanduiding is, niet slaat op de jongste dag, maar op een periode meer dan 1000 jaar daarvoor. Want de dag des toorns is een synoniem voor wat wij noemen de grote verdrukking. De dag des toorns en der wraken onze Gods, enzovoorts. Wee degene die op de aarde wonen, enzovoort. Want de dag des toorns is gekomen en wie zal bestaan? Beetje vrij naar Openbaring 6, de laatste verse. Maar daar staat de dag des toorns is gewoon de toorn Gods die geopenbaard zal worden over de wereld. Dat wil zeggen in actieve zin. Wat wij gelezen hebben namelijk in hoofdstuk 1 is, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Nu, in onze dagen, 1 vers 18. Maar dat bestond uit passiviteit van Gods kant. Dat wil zeggen, God is langmoedig, goede tieren enzovoort. Hij stelt zijn oordeel om zo te zeggen uit. Bij wijze van spreken. Maar in de toekomst zal hij actief oordeel brengen over de wereld. En dat heet dag des toorns. Het heet ook dag des heren. Maar het heet ook dag des toorns des heren. Er zijn nogal wat uitdrukkingen voor. U vindt er een stuk of 7 bij elkaar, achter elkaar genoemd in Zephania. Dus dat viel lekker op. En daarna vinden we op andere plaatsen er nog een paar. Maar dat is dus in de wederkomst van Christus dan. Dat kan ik u ook wel een paralleltekst voor noemen. Al is het natuurlijk moeilijk om even in een paar woorden in te gaan op de profetieën als zodanig. Dat ga ik dus ook niet doen. Maar ik noem in elk geval 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. Daar gaat het over de opname van de gemeente en daarna dus de openbaring van de ongerechtige, zo heet dat, zeg maar de antichrist. De nederwerping van de duivel op aarde enzovoorts. En er wordt gesproken over degene, vers 9 van 2 Thessalonicenzen 2, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. En waarom gaan zij verloren? Degenen die verloren gaan daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Zit hier staat dus ook dat het gaat om liefde voor de waarheid. Net als in Romeinen 1 dus. Men heeft de waarheid veranderd in de leugen. En men komt dan bij de duivel terecht, die zelf deel uitmaakt oorspronkelijk van de schepping en die zich als schepsel wilde stellen boven God. Kennen we allemaal, langzamerhand dacht ik. Maar hier in 2 Thessalonicenzen 2 staat er dan bij, en daarom zal God hen zenden in kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven enzovoorts. Maar het is een uitspraak die nogal parallel loopt aan de uitspraken in de Bijbel over onze tegenwoordige bedeling. Want in onze tegenwoordige bedeling is het zo dat waar men de waarheid verwerpt en dus de leugen kiest, zendt God weliswaar niet geest der dwaling, maar niettemin, hij heeft wel zijn wijsheid uit de wereld weggenomen. Daar hebben we over gesproken, meen ik, naar aanleiding van Romeinen 1 vers 18 en wat er verder volgde. God heeft zijn woord, zijn waarheid als zodanig uit de wereld teruggetrokken. Het enige wat overblijft is de Bijbel. Toch? Die ons wijst op de Heer Jezus Christus en het is het dan. Maar in de toekomst van het actieve oordeel Gods zal God zelfs de wereld zenden. Een geest der dwaling, dat is gewoon de duivel. Dat is een engel en het is dus geest, dat kun je rustig zeggen. En die zal hier gezonden worden. U weet wel, de Maitreya enzovoort. Dat is personeel, overigens. Maar laat maar zitten, daar ga ik verder nou toch niet op in. Maar God zal hun zenden kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld, dan heb je het oordeel. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En die uitdrukking, die zou net zo goed ontleend kunnen zijn aan Romeinen 2 vers 1. Toch? Mede welbehagen gehad in dezelfde ongerechtigheid van anderen enzovoorts. Daar komt dus het oordeel Gods, maar dat vindt allemaal plaats in de grote verdrukking. En de term werd trouwens gebruikt, niet de term grote verdrukking, want per slot die komt ook maar één of twee keer in de Bijbel voor. Wij hebben hem tot een vaste uitdrukking gemaakt. Maar er wordt wel in Romeinen 2 gesproken over verdrukking en benauwdheid. En dat zijn precies twee van de belangrijkste termen ter aanduiding van de grote verdrukking. Verdrukking namelijk, maar het heet ook benauwdheid. Een tijd van benauwdheid, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. De woorden worden in de Bijbel zelfs door elkaar gebruikt. Dat is heel gemakkelijk. Als men in de verdrukking komt, krijgt men het benauwd. Toch? Dat is het gewoon, hè? Verdrukking en benauwdheid drukt allebei hetzelfde uit. Namelijk, men raakt zijn vrijheid kwijt, men kan geen kant meer op, enzovoort. En als het zo verder gaat, dan kan men zelfs niet eens meer ademhalen. En dan gaat men aan dood. Dus, en dat is precies waar de schrift over spreekt. Daar gaat het ook om, dat oordeel zal inderdaad over de wereld komen. Daarnaast moet ik u zeggen, dat inderdaad, het gaat dus niet uitsluitend over de jongste dag. Het gaat wel degelijk ook over het vervolg van Gods handelen met de wereld. Maar het punt is gewoon dat zou God moeten spreken, en misschien heb ik dat al gezegd eerder, zou God spreken, dan zou hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn, met dank aan Psalm 2. En omdat hij nog niet van plan was om zijn grimmigheid en toorn over de wereld te brengen, spreekt hij dus helemaal niet. En dus leven wij in die tijd van het zwijgen van God. De tijd van the silence of heaven. Met dank aan Sir Robert Anderson, titel van een boek. The silence of heaven. Het zwijgen van God, vrij vertaald dan. Want daar leven wij in. En in de toekomst zal hij spreken, maar dat betekent automatisch dat hij alsnog dat uitgestelde oordeel over de wereld zal brengen. Een oordeel op grond van de verwerping van de Heer Jezus Christus door de wereld. Zowel de Jood als de Griek, dan wel de Jood als de Heiden, want dat is de betekenis van de term uiteraard. En de volgorde is daarmee trouwens ook bepaald. Eerst de Jood en ook de Griek. Het zijn dezelfde termen die we nou tegenkomen in Romeinen 2 vers 9 en 10... die wij ook tegenkwamen in Romeinen 1, vers 16. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor zowel de Jood als de Griek. Hetgeen betekent dat Jood zowel als heiden tot geloof als slechts door geloof in het evangelie zalig worden. Er is geen verschil. Joden denken dat er wel verschil is. Vele christenen denken trouwens ook dat dat verschil er is. Romeinen 3 zegt uitdrukkelijk, nee, er is geen verschil. Maar hier in de tussenliggende hoofdstukken staat precies hetzelfde. Namelijk, nee, is geen verschil. Kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En andersom, ook het oordeel zou komen over eerst de Jood en ook de Griek. De term wordt twee keer gebruikt. Eerst in vers 9, verdrukking en benauwdheid. Het kan trouwens niet missen, want zoekt u die term benauwdheid op, dan komt u ook tegen de tijd van de benauwdheid van Jacob. Een synoniem voor de grote verdrukking. Maar in dit geval beperkt tot Israël. Die benauwdheid zal over heel de wereld komen. Maar eerst bij Jacob, dat wil zeggen bij Israël. Het heet dus de benauwdheid van Jacob. En hier staat het dus ook dan, verdrukking en benauwdheid. eerst van de Jood en ook van de Griek in die volgorde. Maar andersom net zo goed. Heerlijkheid, eer, vrede, ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. In onze bedeling is die volgorde nauwelijks van toepassing. Eerst de Jood en ook de Griek. Want eerlijk gezegd, eigenlijk is het zo dat historisch het evangelie lang gepredikt is. Eerst aan de Jood en daarna pas aan de Griek, aan de heiden. Daarna moet ik u zeggen dat kennelijk de schrift er toch voorkeur aan geeft. Dat als we dan keuze hebben en we zouden het evangelie brengen, zouden we toch eerst aan de Jood brengen. Waar de mogelijkheid zich voordoet. En dan aan de Griek, maar daar heb je het ongeveer wel gehad. Want vervolgens is het zo dat straks in de dagen van de wederkomst van Christus heel uitdrukkelijk de grote verdrukking komt. Eerst over de Jood. In de tweede helft van de 70e week van Daniël. En daarna pas, en vermoedelijk nog niet eens onmiddellijk daarna, maar daarna pas over de heidenwereld als zodanig.